Goedemiddag, broeders en zusters. Van harte welkom bij het tweede deel van deze internetsamenkomst van gelovigen over God der Goden. In deel 1 heb ik een inleiding gegeven op deze studie over de God die gesteld is boven de goden. Zo wordt hij genoemd, God der Goden. Zo wordt hij trouwens meerdere keren in de Bijbel genoemd. Maar diezelfde Heer die zegt ook: ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. En dat daar zit een soort dubio in. Hè? Want hij is de God der goden. Hij is de vader der geesten. Maar hij zegt: buiten mij is er geen God. En dat, daaraan moet je wennen. En dit lijkt natuurlijk in eerste instantie paradoxaal. Hey, dat kan niet. Dat is een strijd met elkaar. Dat is niet zo. Wat de Heer zegt is: ik ben God en buiten mij is er geen God. Er is geen God zoals Hij. Dat komt omdat er boven Hem is er niks. Hij staat bovenaan. Hij heeft de hoogste rangorde in alles. In de schepping. In wat hij heeft geschapen uiteraard. Omdat hij het begin daarvan is. En mocht er dus nog een andere God zijn zoals hij, ja, dan heb je het over een paradox. Of iets wat in strijd met elkaar is. Na de zondvloed in de dagen van Noach was al het vuil weggespoeld van de aarde. En daarvoor was die grote vloed. Dat is het wassende werking wat het water heeft. En de aarde was, omdat al het corrupte vlees verdaan was van de aarde, was de aarde weer schoon. Hoewel de Heer al lang wist en ook al had gezegd dat Satan opnieuw deze manier zou gebruiken om de lijn van de Messias te bezoedelen, kwam de mens weer in contact met deze buitenaardsen. Ik noem het maar eventjes een keer zo. Ik gebruik de synoniem een beetje door elkaar, zodat u daaraan wendt, want buitenaardsen, dat klinkt direct als marsmannetjes, maar buitenaardsen, alles wat zichtbaar is, is aards. Maar, zegt de Bijbel, zijn ook dingen die niet zienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappij, het zijn machten, het zijn overheden enzovoort. Daarvan is een deel zichtbaar. Dat is wat op aarde is. Op aarde hebben we een koning. We hebben een koning van Nederland. Er zijn regeringen. Dat is allemaal zichtbaar. Maar die kant heeft ook zijn onzichtbare versie. En dat is wel degelijk onzichtbaar. Maar het bestaat wel degelijk. Maar dat is niet aards. Aards is wat zichtbaar is. Aards is wat tastbaar is. Wat stoffelijk is. En engelen zijn niet aards. En daarom zijn engelen buiten de aardse dimensie geschapen. En op het moment dat zij zich manifesteren, dan nemen zij vlees aan, zodat ze zichtbaar zijn. En dat noemen we dus buitenaards, omdat hun oorsprong niet aards is, maar hemels. Dus onzienlijk. Goed, tot zover even die definitie over buitenaardse. Want in Genesis 6 vers 4 staat zwart op wit dat ook na de zondvloed er reuzen op de aarde liepen. En hoe werden de reuzen verwekt? Doordat engelen hun eigen woonsteden verlieten en vrouwen verkozen die zij wilden en bij hen nageslacht verwekten. En in de Bijbel komen we dan ook meerdere letterlijke reuzen tegen. Dat maakt de zoektocht naar goden in de Bijbel makkelijker. Want Waar rook is, is vuur. En waar reuzen zijn, zijn gevallen engelen. In het vorige deel, vanochtend, daar hadden we al vastgesteld dat deze engelen na geslachtsgemeenschap niet meer terug kunnen naar de hemel. Zij zijn één vlees geworden met de mens. En daar heb ik een paar schriftplaatsen voor. Genesis 2 vers 24, Matthäus 19 vers 5 en 6, Marcus 10 vers 8 en Efeze 5 vers 31. En nu dreigt er voor de wereld der mensen na de zondvloed weer een buitenaardse invasie en menselijke rasvermenging. Want het Oude Testament dat spreekt niet over de bedeling der verborgenheid. Dus je moet ook eigenlijk verwachten dat die hemelse wezens zich openbaren. Net als dat de Heer zich ook na de zondvloed zich openbaarde aan de mens. De wereld is na de zondvloed veranderd. De mens wordt niet meer honderden jaren oud en er bestaat nu iets als regen. Dus nieuwe ronde, nieuwe kansen of misschien toch meer nieuwe heren, nieuwe wetten. Vrijwel direct na de zondvloed begint het gedonder al. Niet alles vinden we gedetailleerd beschreven in de Bijbel. Maar als Abraham ongeveer 250 jaar na de zondvloed zo in Egypte komt, bevindt hij zich al in het eerste wereldrijk van Satan. U weet wel, dat beest uit Openbaring met 7 koppen, namelijk 7 opeenvolgende wereldrijken, te beginnen bij het Egyptische, daarna het Assyrische, Babylonische enzovoort. Maar het eerste is het Egyptische. En als Abraham 250 jaar na de zondvloed daar komt, ja, dan bevindt hij zich daar in het Egyptische wereldrijk. En de Romeinse goden zijn gekopieerde Griekse goden. En de Griekse goden vinden deels hun oorsprong uit deze tijd van Abraham. En deels uit die van Noach. En waarschijnlijk ook een deel uit de tijd voor Adam. Ik zou zeggen, leest u mijn studie over de grote oorlogen des Heren maar. Over om Midden-Aarde. Want daar blijkt inderdaad dat in de dagen van Abraham er reuzen waren en dus ook zondige engelen. Goed, met andere woorden, toen Abraham geboren werd, hoefde zijn vader Tera hem niet uit te leggen dat er meer bestaat dan al het zichtbare dat geschapen is. En vanaf nu heb je, dan moet je kinderen uitleggen van ja, maar er zijn ook dingen die je niet kunt zien. Bestaan geesten? Ja, geesten bestaan. Ja, maar je kan ze niet zien. Nee, maar dat wil nog niet zeggen dat ze niet bestaan. Want Abraham, die heeft van kleins af aan, heeft die engelen gezien. Want, dat is eerlijk gezegd een klein beetje een aanname, maar in Ur de Chaldeeën, waar Abraham vandaan komt oorspronkelijk, leefden goden onder de mensen. En dat lezen we bijvoorbeeld in Jozua 24 vers 2. daar staat, toen zeide Jozua tot het ganse volk, alzo zegt de Heere, de God Israëls, over gene zijde der rivieren hebben uw vaders van ouds gewoond. Namelijk, Tera, de vader van Abraham, en de vader van Nahor. En wat deden zij? Zij hebben andere goden gediend. In de Bijbel kom je het woord goden vele malen tegen. In de voorstudie van deze studie heb ik getracht een onderscheid te maken tussen goden en goden. In vele gevallen betekent goden gemaakte afgodsbeelden van hout of steen. In andere gevallen zou je goden gewoon moeten omzetten naar engelen. Daar is een hele goede reden voor. Als je alle goden letterlijk interpreteert als gemaakte afgodsbeelden, en dat doen sommigen, Neem het voorbeeld van Jozua 24 vers 2. Ze hebben andere goden gediend. En je maakt daarvan dat dat moet zijn afgodsbeelden. En dus niet engelen. Als je geneigd bent om alle plekken waar goden staat, dat letterlijk te interpreteren, dan betekent dat dat de God der goden, zoals hij in de Bijbel meerdere malen genoemd wordt, de God van de gemaakte afgodsbeelden is. En dat is in strijd met de schrift. Wat u ook heel goed moet vasthouden, is dat een gemaakt afgodsbeeld van hout of steen een beelddrager is van een geestelijke God, een engel dus. Zo gaf de Heere God zelf de opdracht aan Mozes om gouden beelden te maken van engelen. Ja. En hoe moet je in vredesnaam een gouden engel maken als je niet weet hoe hij eruit ziet? In Exodus 25 geeft God die opdracht. Daar staat in vers 18: gij zult ook twee cherubim van goud maken. Van dicht goud zult gij ze maken uit de beide einden des verzoendeksels. En hoe wist Mozes nou hoe die cherubim eruit zagen? Nou, dat staat iets verderop. Dat staat namelijk in vers 40. Zie dan toe dat gij het maakt naar hun voorbeeld, het welk u is getoond op de berg. Dus Mozes heeft dus bovenop de berg het voorbeeld gezien van die cherubim die hij moest maken. Die cherubim die hij van goud moest maken zijn dus beelddrager, de uitbeelding van het echte wat Mozes heeft gezien. Namelijk engelen. En dat is het verschil tussen goden en goden. En nu wij toch in Exodus zijn, wil ik beginnen om een onderbelicht gedeelte van het Oude Testament te verduidelijken. Want Abraham was in Egypte geweest, Jacob en Jozef ook. Sterker nog, Jozef werd uiteindelijk onderkoning in Egypte. Het Egypte van die dagen was een groot satanisch bolwerk, want, heel makkelijk, Satan heeft heerschappij over de stoffelijke wereld. En als je een wereldrijk hebt waar Satan van alles de heerser is, ja, dan staat hij dus bovenaan dat wereldrijk. Jozef had in Egypte eenzelfde soort positie als Daniel in Babel. Daniel was namelijk gesteld over alle tovenaars, magiërs en andere occultisten. Dat staat in Daniel 2 vers 48 bijvoorbeeld. Jozef was als onderkoning aan het hof van Farao gesteld over het hele Egyptische Rijk. En er zitten veel overeenkomsten tussen de aanstelling van Daniel aan het hof van Nebukadnezar na het uitleggen van een droom en de aanstelling van Jozef tot onderkoning van Farao na het uitleggen van die droom. En dromen uitleggen behoort tot occultisme. Tja, hoe moet je zoiets nou zeggen? Kijk, je kunt globaal iets over dromen zeggen. Daar is niets duisters aan. En sommige uitleggingen van dromen zijn al heel oud. Als je als vrouw droomt dat je een tand doorslikt, dan zou dat betekenen dat je zwanger bent. Ja, dat verzin ik ook niet. Dat is bakenpraat. Als je droom chaotisch is, dan betekent het dat je met je werk of zo het overzicht kwijt bent. Spreuken 5 vers 2 die zegt daarover: want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo is de stem der zots door de veelheid der woorden. Salomo die zegt van, ja, die droom komt omdat je het gewoon heel erg druk hebt gehad. Maar je hebt dromen en je hebt dromen. Bijzondere dromen of nachtgezichten zijn bedoeld om richting te geven of uitleg te geven. Daarom lezen we nogal eens dat er een engel verschijnt in een droom of de Heer spreekt in een droom. Voor de uitleg van zo'n speciale droom heb je hulp nodig van boven. En wie riep Nebukadnezar bij zich toen hij had gedroomd? En wie riep Farao tot zich toen hij had gedroomd? Dat waren de occultisten. En ik kan het niet glashard bewijzen, maar de occultisten aan het hof van, in ieder geval van Farao en in mindere mate van Nebukadnezar, waren mijns inziens goden dan wel halfgoden. Daar heb ik wel zomaar redenen voor, maar die bewaar ik wel even voor later. En een van de redenen die ik wel wil geven is dat Egypte bouwwerken heeft die niet door mensen gemaakt zijn. Het zijn de piramides. Als je daarin gaat verdiepen, dan val je in de ene verbazing in de andere verbazing. Want wij kunnen zelfs vandaag de dag niet met onze machines van vandaag de dag in dezelfde tijd die drie piramides bouwen die daar staan. En die staan er nu nog steeds, terwijl de meeste bouwwerken die wij in de afgelopen pak een beetje 2000 jaar hebben gebouwd, die zijn allemaal verwoest. Weg. Die zakken in. Die blijven nooit duizenden jaren staan zoals de piramides. Dus als die niet door mensen zijn gemaakt, dan zijn ze dus door andere wezens gemaakt. Nou, dat is het verschil tussen mensen en engelen. Toen Israël in slavernij was in Egypte, waren deze engelen nog steeds aanwezig in Egypte. Israël was slaaf van de Egyptische goden en halfgoden. En in veel mythologie lees je dan ook dat er goden zijn die de mens gebruikten als slaaf voor het bouwen van tempels en paleizen en voor het delven van metalen als ijzer en goud. En het bakken van stenen en het oogsten en zaaien van het land. En als we dan lezen in de Bijbel over 10 plagen in Egypte vlak voor de uittocht, dan lezen we bij de laatste plaag, de dood van de eerstgeborene, dat God ook de goden van Egypte doodt, dan wel verdrijft. En daardoor is het voor Israël en Egypte zichtbaar dat de slavendrijvers en daarmee de diensttijd voorbij is. Ik neem u even mee naar Exodus 12, vers 12. Want ik zal in deze nacht door Egypte land gaan. En dat bleek dus later een engel te zijn, hè? Ik meen dat dat ook in de Bijbel staat, maar dat weet ik niet zeker. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En dan: en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren. Ik, de Heere. Als dat allemaal stenen beeldjes zouden zijn, wat zou dat dan betekenen? De Heere gaat langs elk huis, slaat die eerstgeborene onder, behalve die het bloed van het lam aan de deurpost heeft gestreken. Maar de beesten en de eerstgeborene, dat is allemaal gewoon vlees. Waarom zouden de goden der Egyptenaren, waarom zouden dat stenen beeldjes zijn? Of gouden beeldjes? Wat heeft het voor nut, voor zin, dat de Heere gerichten zal oefenen aan de goden van Egypte? Als dat nietszeggende beeldjes zijn. Satan is de is zelf de grootste slavendrijver, en als hij geopenbaard is als engel op aarde, dan zal hij de mensen misbruiken als slaven. De Bijbel noemt dat de harde dienstbaarheid in Jesaja 14. Jesaja 14 vers 2 en 3. En de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. En het huis Israëls zal hen erfelijk bezitten in het land des Heren tot knechten en tot maagden. En zij zullen gevangen houden degenen die hen gevangen hielden. En zij zullen heersen over hun drijvers. En het zal geschieden ten dagen wanneer u de Heere rust geven zal van uw smart en van uw beroering en van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen. Dat is die harde dienstbaarheid, hè, wat ik zei. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, dat is Satan, en zeggen: hoe houdt de drijver op? Nou, dat is wat een slavendrijver doet, hè? Hoe houdt de goudene op? Dus de Heer rekene af met de goden van Egypte. En houd dat goed vast. Het grote verschil met het doen en laten van de engelen in Noach's dagen is de massale rasvermenging. Want dat vond wel plaats in de dagen van Noach. Maar dat is nu een stuk minder geworden. En daar moet je eigenlijk eventjes over struikelen. Want die engelen zijn er dus wel. Maar er is in veel mindere mate rasvermenging. Satans plan is nu veel meer gericht op het bestuderen van de mens door engelen. Het besturen van de mens. Want hij is die slavendrijver die de mensheid in de harde dienstbaarheid brengt of heeft gebracht. Vanaf de zondvloed beginnen pas de wereldrijken van Satan. Beginnende bij het Egyptische. En wat is Gods antwoord? God bevrijdt zijn volk van de slavernij door hen weg te laten trekken uit het land van de Egyptische goden. Ik hoop dat dit soort dingen uw beeld over het Oude Testament, hoe dat in die dagen ging, hoe uw beeld daar, dat wordt bijgesteld als dat nog niet was gebeurd of als dat nodig is. En de Heer heeft een goede reden om Israël te verlossen uit Egypte en om die 10 geboden in te stellen. Daar wil ik het nu even met u over hebben. Als je begrijpt dat dat de reden was dat God Israël verloste uit Egypte vanwege de engelen in dat land die het volk van God misbruikten als slaven, dan begrijp je direct de start van de 10 geboden die God Israël gaf. De 10 geboden, die staat in Exodus 20, vanaf vers 1. Daar staat, sommige mensen kunnen hem uit het hoofd hardop zeggen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere. En Heere, dat is gewoon zijn naam, hè? Jehovah. Ik ben Jehovah, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Wat de Heere doet, hier bij die eerste zin, is hetzelfde als wat de engelen uit Egypte deden. Een engel of een god maakt zich bekend bij zijn openbaring door zijn naam, door zijn naam te geven. Daarom hebben alle goden, en ook vandaag de dag, een naam. De naam van onze God is Jehovah. Dat zegt de Heer als eerste. Mijn naam is Jehovah. Maar ook gebeurt het vaak dat de engel de Heer zelf is. En in Lucas 1 vers 19, daar verschijnt de engel Gabriel, die verschijnt er aan Maria, meen ik. En die zegt direct wie die is. Ik ben Gabriel. Hij stelt zich voor. En God, die stelt zich hier direct voor: ik ben de Heer, uw God. Ik ben Jehovah. En heel vaak verschijnt een engel in de aan de mensen in het Oude Testament de engel des Heren, maar dat is namelijk de engel Jehovah. De engel met de naam Jehovah. Mijn naam is Jehovah en ik ben jullie God. Ik heb jullie uit Egypte land geleid en bevrijd van de goden aldaar. En dat is de reden. Dus daarom, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want de Heer heeft hen van die goden die daar waren, heeft hij hen verlost. Hij heeft gericht tegen deze goden uit Egypte. Daar begint de Heer mee. Ik ben Jehovah, jullie God, jullie, bij wijze van spreken, jullie engel. Want hij verscheen heel vaak als de engel des Heren. Maar dat is gewoon de engel, namelijk Jehovah. Want Jehovah zelf is niet zienlijk. En als hij wel gezien wordt, komt dat omdat de engel des Heren zich manifesteert. Israël zal geen andere engelen voor zijn aangezicht hebben. Dat heeft de betekenis van de vorige zin. Van vers 3 van Exodus 20. Voor mijn aangezicht hebben slaat op de diensthuis in Egypte. Israël zal geen andere goden dienen, namelijk andere engelen, dan de engel Jehovah. Ook heeft het de gedachte in zich dat de engel Jehovah zichtbaar is, omdat het gaat om zijn aangezicht. En de Heere die verscheen heel vaak aan mensen in het Oude Testament. Maar wij vergeten dat vaak, omdat wij in de bedeling der verborgenheid leven, waarin de Heere zich verbergt. En dat staat helemaal haaks op hoe het vroeger was. Namelijk, de Heere zou zich juist, die verborg zich niet, want hij was God. Hij is nog steeds God. En het is ook straks de bedoeling dat hij zich weer openbaart. Dat is de. Anders kan je hem toch niet kennen. Goed, vers 4 van Openbaring 20. Exodus 20 over de 10 geboden. Dan is het volgende gebod: gij zult geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Let op het synoniem waar ik u op wees. Een gesneden beeld is een gelijkenis. Waar mogen zij geen beeld van maken? Van engelen, machten, krachten die boven de hemel zijn. Zie ook 1 Petrus 3 vers 22. Ze mogen geen afbeelding maken van wezens die in de aarde zijn of onder de aarde zijn. Daar is de hel, Jesaja 14 vers 9. Daar zijn ook de gebonden engelen, 2 Petrus 2 vers 4 en Judas 1 vers 6. En ze mogen geen afbeelding maken van de wezens in de wateren onder de aarde. En daar wordt mijns inziens mee bedoeld de engelen die voor de zondvloed van Genesis 1 vers 2 in de dagen en in de dagen van Noach gedood zijn. Het gaat om alle goden. En ik heb alle vet gedrukt en een streep eronder gezet. Het gaat om alle goden, engelen anders zijnde dan de God der goden, de engel Jehovah. Het gaat niet om handenarbeid of boetseerwerk, ook niet om het beeldje, maar om het dienstwerk aan goden of aan de gelijkenis van goden. Dus als iemand een beeldje van een slapend poesje maakt en die in de vensterbank zet, is dat niet erg. Het is wel erg als je een beeld van de god Boeddha maakt en die in je vensterbank zet, als je als reden hebt dat het je geluk geeft. En daar gaat het volgende vers over. Vers 5. Gij zult niet voor die buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, Jehovah namelijk, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En dit vers voegt de vorige twee weer bij elkaar. Namelijk, het gaat niet alleen om het buigen voor de beelden. Het gaat in de eerste plaats om dat men niet meer zou buigen voor de engelen die zich openbaren en zich uitgeven voor goden. Want dat was de reden dat Israël verlost moest worden uit Egypte. Want in Egypte dienden de Israëlieten niet de beelden, maar de goden van Egypte. En deze engelen lieten hen slavenwerk doen en niet de beelden van die engelen. Snapt u dat? Het waren zichtbare wezens die hen in die slavernij drukten. Het waren niet de beelden die die macht hadden. En dan staat er nog dat God ijverig is en de misdaad van de vaderen bezoekt enzovoort. Dat slaat op rasvermenging. Want de goden die onder de volkeren waren, vermengden zich nog steeds met de mensen. Maar dat was niet meer Satans hoofddoel, zoals dat wel was in het geval van Noach's dagen. Rasvermenging gebeurde op kleinere schaal en had een ander doel. En dat doel was het versterken van de nieuwe strategie van Satan. De wereldrijken die na de zondvloed van Noach achter elkaar ontstonden, hadden reuzen, magiërs, tovenaars en koningen nodig om alle neuzen van het volk, van het rijk, dezelfde kant op te laten wijzen. En ze waren nodig voor het versterken van het rijk, dat wereldrijk. En in de studie over de oorlogen des Heren zie je zelfs dat reuzen tegen reuzen vochten. En dat kwam ik nog vaker in de Bijbel tegen. Als je er bovenop zit, lijkt dat vreemd. Dus dan moet je het van een afstandje bekijken. En dan zie je dat Satan zijn macht telkens verschuift, zodat hij het meeste tegenstand kan bieden tegen God, Gods plan en het volk van God. En dat is ook logisch, hè, als je dat bedenkt, want hij is de tegenstander. Goed, we komen alweer zo'n beetje aan het einde van deze tweede studie over de God der Goden. Vanaf het moment dat Israël de 10 geboden van God heeft ontvangen, en nadat God hen op een indrukwekkende manier heeft losgemaakt van die goden die zich, of van die engelen die zich uitgaven voor goden in Egypte, en hun in die harde dienstbaarheid, in die slavernij hebben gedwongen, dan heeft God dat gedaan en dan is het volk verlost. En wat doet Israël? Israël dient andere goden tot in de dagen van Daniël. Het is werkelijk waar om helemaal moe van te worden. Ik werd al moe gewoon bij de voorbestudering, toen ik dit allemaal heb doorgenomen, dat je dat elke keer moet lezen. En je moet het ook lezen, want als je je daarin verplaatst, dan ongelooflijk. Je valt echt met je mond valt wagenwijd open als je elke keer leest dat andere goden worden gediend. Terwijl God zich, het is niet zo dat hij zich verborgen heeft. Nee, hij verschijnt. Hij verschijnt als de engel des Heren. Het gaat het hele Oude Testament door, in de tijden van de richteren en de koningen. En daarna, dan krijg je dat, uiteindelijk, dat de 10 stammen in ballingschap gaan en daarna de laatste 2 stammen in ballingschap gaan. En dat eindigt natuurlijk bij Daniël. En daar hebben we Daniël weer. En dat die hele periode laat God elke keer weer van zich horen. Hij laat zich zien. Hij openbaart zich als de engel, namelijk Jehovah. En in die periode van het Oude Testament zijn er ook engelen die zich openbaren en die zich uitgeven voor goden en die ook geëerd worden. En die goden krijgen in de Bijbel allemaal een naam. En ja, als je dan in de Heer verplaatst, wat heeft onze Heer en engelen geduld gehad met Israël? Het is het is heel goed om je beeld van wat toen is gebeurd, van je beeld van Gods woord, om dat te harmoniseren, hè? Dat je beeld helemaal overeenkomt met het woord van God. En dit zijn prachtige studies die mij in ieder geval hebben geholpen om dat beeld, hoe dat in zijn werk ging, om dat weer te synchroniseren, om dat strak te krijgen, om dat in overeenstemming met elkaar te laten zijn. Goed, we gaan het hierbij laten. Ik wil graag afsluiten met gebed. Vader in hemel, dank u wel, Heer, dat u bij ons bent, dat u ons ogen wil openen, Heer, als wij uw woord centraal stellen in ons leven. Dank u wel dat u ons zegent elke dag. Wilt u ons helpen, Heer, onze ogen geopend te houden, Heer? Want het is zo makkelijk, Heer, om verleid te worden, Heer. U zegt direct als eerste, zie toe dat niemand u verleidde. Heer, dat kan alleen maar met de Bijbel in de hand. En een fundament, Heer, namelijk Christus Jezus, waar wij op staan. En op dat fundament bouwen wij, Heer. Heer, en wilt u zo met ons meegaan deze week, die voor ons ligt? Dat vragen we u om Christus wil. Amen. Goed, volgende keer dan zullen we gaan naar die namen van die goden die in de Bijbel voorkomen. Want die engelen, die openbaren zich. En zoals de Heer Jezus, zoals God, als de engel des Heren, namelijk de engel Jehovah, zich openbaart aan een Simson, aan een Joshua, aan Mozes, noem maar op. Zo hebben al die andere goden dat ook gedaan. En dat komt een aantal keren voor. En je ziet dat ik denk dat ik wel zo'n 70 goden heb genoteerd. En we zullen het dan ook hebben over Baal. Want Baal komt ongelooflijk veel voor. En natuurlijk over Molech. Hè? Dat bewaar ik graag voor de volgende keer. Maar dat ik vind het zo bijzonder, zo ontzettend interessant. Maar we gaan er een eind aan breien. Hartelijk dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende ronde. God zegen. Dag.
Melle Velema van de website eindtijdinbeeld.nl.